Het is 4 juli.
Dit is Vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld.
2 weken geleden was ik in Grimsby.
Je hoort Dominique Minten van onze buitenlandredactie.
Een havenstad in het noordoosten van Engeland. Ooit de grootste vissershaven van Europa.
Hij trok onlangs door het Verenigd Koninkrijk, waar vandaag verkiezingen plaatsvinden. Een van de plaatsjes waar hij stopte was Grimsby.
Ik reed de stad binnen. Het was een prachtige zomerdag. In België regende het, maar daar scheen de zon. Blauwe hemel. En het eerste wat ik zag was een gigantisch rood bakstenen gebouw. En toen moest ik toch even langs de kant gaan staan en kijken, goed kijken van wat is dit?
From its completion in 1900, this building has been the home of the Grimsby Ice Company.
Dus dat is een gigantisch groot gebouw dat helemaal uitgewoond is. Het dak ligt eraf, door de muren groeit onkruid. Maar als je dan even naar binnen kijkt, dan zie je daar nog wel allerlei apparaten staan, toestellen.
The old gauges, switches and alarm lamps of the control panel are a testament to an age gone by.
En dat blijkt dan een ijsfabriek geweest te zijn.
A once thriving business is about to close. And in so doing completes another chapter in the life of the Grimsby fishing industry.
In de jaren 60, 70, 80 van de vorige eeuw werd daar enorm veel ijs gemaakt. Dag en nacht draaiden daar de machines. Dat ijs was nodig om de vis die aan land werd gebracht daar in Grimsby, om die vis te koelen.
Ice making in large quantities for the trawling trade will shortly be no more.
Maar in 90 is die fabriek gestopt.
And this site will be lost forever.
Niet enkel de teleurgang van de industrie toont hoe Grimsby een van de armste steden van het land geworden is. Ook in de winkelstraten kan je dat zien.
De enige winkels die nog open waren, waren van die kleine nightshops, kleine dingen. Geen enkele grote, fatsoenlijke winkel was daar te zien. Je hebt daar in Engeland een aantal bekende ketens van die goedkope supermarkten. De Poundland is zo hun bekendste.
Poundland has it all.
Daar hing dan een groot affiche op, wij gaan sluiten. Zelfs Poundland zag daar blijkbaar geen toekomst meer in die straat.
Poundland, making every pound go further!
Ik ben de voorbije jaren vaak op treurige plaatsen in Engeland geweest. Steden waar veel verval is, veel armoede. Maar wat ik daar zag, dat had ik nog nooit gezien. Dat deed me echt denken aan Baltimore, de slechtste wijken van Baltimore in de VS. Of misschien zelfs Johannesburg. Zo triestig, zo treurig. Treuren is alom. Ik zag daar een vrouw met haar dochter zich in het openbaar staan wassen. Ik dacht, wat is dit hier toch allemaal? Maar eigenlijk schiet daar niks meer van over. Van heel die industriële grootheid van Engeland. Dat is helemaal weg.
Grimsby is zo een symbool van verval. Een verval dat veel Britten toeschrijven aan het beleid van de conservatieve partij. Vandaag kiezen de Britten een nieuw parlement. Wordt dit een afrekening voor de partij van premier Sunak? En kan Labour-leider Keir Starmer het tij keren? Dominique, in 2019 stemde Grimsby conservatief. Het was nogthans altijd al een Labour-stad. Hebben ze
klopt.
Spijt van hun keuze van 5 jaar geleden?
Ja, dat is ook duidelijk. Hè. Maar iedereen die daar spreekt, zegt van ja, dat was een vergissing van ons om conservatief te stemmen. Mm-hmm. Nee, dus Grimsby behoorde tot die bekende of beroemde ondertussen Red Wall in het midden van Engeland. Ja. Echt een aaneenschakeling van Wales tot aan de oostkust van Engeland. Ja. Van kiesdistricten die eigenlijk decennia lang stevig in handen waren van Labour. Mm. En die hebben dan in 2019, die waren eigenlijk ook pro-Brexit. Die stadjes daar, de mensen die daar woonden, die waren ontgoocheld in de Europese Unie. Dus die hebben voor Brexit gestemd. En die hebben daarna, in 2019, toen Boris Johnson vervroegde verkiezingen uitriep, ook voor Boris Johnson gekozen. Hmm. Zij waren ervan overtuigd dat Boris, als premier, dat die Brexit, die onderhandelingen die maar bleven aanslepen, dat die tot een goed einde zou kunnen brengen. En dat er dan eindelijk een nieuw elan zou komen in dat land. Hmm. Ja, dat is dus mislukt. Hè. Dus ja, Boris heeft inderdaad die Brexit wel doorgedreven. Hè. Die onderhandelingen zijn gelukt. Er is een harde Brexit gekomen. Maar het leven van die mensen daar is niet verbeterd, hè, in tegendeel. En dat beginnen ze nu allemaal wel in te zien. Dus ook op alle plaatsen waar ik geweest ben, ook op plaatsen meer naar het zuiden, waar ook de oostkust in het zuiden, meer de vakantiesteden, waar ook Brexit is gestemd, daar geeft ook iedereen nu toe van, ja, dat was eigenlijk wel een vergissing.
Ja. Nu zijn er dus verkiezingen vandaag op 4 juli. 14 jaar zijn die conservatieven aan de macht geweest. Is dat het thema, de afrekening met de conservatieven?
Ja, klopt. Dat is echt wel het thema van deze verkiezingen. Heel veel Britten, heel veel Engelsen zijn het conservatieve beleid beu. Zij hebben het gevoel, zeker die laatste periode, de conservatieve partij is alleen met zichzelf bezig geweest. Er zijn heel veel ministers van gekomen en gegaan. Ook premiers. Cameron is afgetreden na het Brexit-referendum dat hij verloor, want hij wou in de Europese Unie blijven.
Now the decision has been made to leave, we need to find the best way. And as such, I think the country requires fresh leadership to take it in this direction.
Theresa May is gekomen. Zij heeft die onderhandeling met Europa niet tot een goed einde kunnen brengen.
Brexit means Brexit, and we are going to make a success of it.
Zij is moeten vertrekken. Boris Johnson is gekomen. Boris Johnson heeft dan wel die onderhandelingen tot een einde gebracht, tot een goed einde gebracht. Maar hij is dan weer gevallen over Partygate. Ja. De coronaregels die hij oplegde aan zijn volk en waaraan hij zichzelf niet hield.
Mr. Speaker, I want to thank everybody here and hasta la vista, baby. Thank you.
Liz Truss is gekomen. Dat is ook van mijn economisch plan waarin niemand geloofde.
I have three priorities for our economy. Growth, growth, and growth.
Zal altijd in de geschiedenisboeken blijven staan als een van de kortst regerende premiers van Engeland.
Ja.
44 dagen heeft zij het volgehouden. De beurzen hebben haar onderuit gehaald, hebben haar tot aftreden gedwongen.
I am a fighter and not a quitter.
I am resigning as leader of the Conservative Party.
En dan is Rishi Sunak gekomen. Waarvan iedereen dacht, oké, het gezond verstand komt meer naar boven. Meer safe pair of hands, zoals ze dat in Engeland zeggen.
But you know what I would do? I'll cut your taxes, protect your pension and reduce immigration.
Maar ook hij is er niet in geslaagd om het leven van die Britten beter te maken. En dan kom je toch ook weer telkens terug bij die Brexit. Waarvan iedereen dacht van oké, nu gaan we eigenlijk ons eigen beleid kunnen gaan voeren. Minder migranten binnenkrijgen, andere investeringen doen, niet meer de regels van Europa moeten volgen, ons eigen goesting doen.
Maar de realiteit was een boemerang, hè?
De realiteit is een boemerang geweest. Ja. Dus er zijn meer migranten binnengekomen na de Brexit dan ervoor. Dus Sunak heeft dat niet kunnen keren, Boris heeft dat niet kunnen keren. Economisch heeft het Verenigd Koninkrijk het de voorbije jaren slechter gedaan dan de meeste Europese landen. Dus de economie, wat eigenlijk waarvoor iedereen vooraf had gewaarschuwd, van als je uit de EU stapt, gaat het alleen maar lastiger worden met de economie. Er gaan meer regels komen. Als je met Europa zaken wil blijven doen, wat ze moeten doen, want ja, de EU blijft een grootste afzetmarkt, dan gaan er meer regels komen, meer papierwerk, meer red tape, zoals ze zeggen. Dat is allemaal waarheid geworden, ja, die voorspellingen. En dus ja, heel veel Britten hebben nu het gevoel dat hun leven de voorbije 5 jaar slechter is geworden.
Ja, ik vind het eigenlijk onwaarschijnlijk dat de conservatieven zich daar zo aan mispakt hebben. Totaal, puur, het is door ideologie zich laten leiden, ja. En niet pragmatisch gekeken van wat moet er nu.
Ja, inderdaad. Ja. Dus als je dan met de gewone mensen in de gewone Brit praat, die zijn altijd heel vriendelijk en die maken altijd wel redelijk goede analyses achteraf. En ook een van die mensen, dat was in het zuiden, zei mij, oké, die conservatieven op zich, apart zijn dat eigenlijk allemaal wel best slimme mensen.
Ja.
Eigenlijk mag je niet vergeten, zeker Engeland is in wezen een redelijk conservatief land. Dus de conservatieven hebben daar altijd, historisch gezien, vaak de regering gehad. Dus de conservatieve partij is eigenlijk hun partij. En dus ja, ze blijven wel zeggen van op zich zijn dat wel allemaal wel slimme mensen. Maar zet ze samen en they get the worst
out of each other.
Dus ze halen het ergste in elkaar naar boven. Ja. En dat is eigenlijk wat er de voorbije 5 jaar wel heel erg is gebeurd. Die partij heeft zich weer verloren in infighting, in onderling geruzie.
Ja.
Daar hebben ze ooit nog last van gehad. In de jaren 90 bijvoorbeeld, toen Labour opnieuw de macht heeft gekregen met Tony Blair. Toen was het ook het probleem van interne ruzies. Margaret Thatcher was jarenlang premier geweest. Mm-hmm. Zij vertrok. John Major is gekomen, maar hij kreeg die partij niet op orde. En toen is die partij ook heel veel onderlinge ruzies gehad. De Nasty Party werd ze toen genoemd. En dat is eigenlijk teruggekomen nu, de laatste jaren.
Ja.
En daar gaan ze nu een zware rekening voor betalen.
Je vertelde daarnet die anekdote van Grimsby, die het verval toonde van die Britse industrie. Is het ook op een lager niveau, zeg maar, dat je dat slechte beleid van die conservatieven voelt?
Ja, je ziet het eigenlijk overal. Op alle gebieden wordt er slecht beleid gevoerd. Ik was in Bramley, in Surrey, dus een rijke streek ten zuiden van Engeland.
Ja,
Het echte traditionele Britse platteland met veel pittoreske dorpen en stadjes, waar traditioneel de conservatieven heel sterk staan. Maar ook daar dreigen ze nu te verliezen, dreigen ze de zetels te verliezen. En bijvoorbeeld in Bramley, dat dorpje, dat had de voorbije weken zonder water gezeten. Er was geen water meer. Ja. Er kwam nog wel water uit de kraan, maar dat was vervuild.
Ja.
De reden was eigenlijk dat een plaatselijk tankstation, daar was een lek in de grond, er was heel veel petroleum aan het weglekken.
Okay.
Er was al maanden, wist men dat, mensen hadden geklaagd over geurhinder.
Ja.
Maar de watermaatschappij had daar eigenlijk niks aan gedaan.
Hmm.
Uiteindelijk is ook zelfs die benzine, die daar eigenlijk al waarschijnlijk jaren aan het lekken was, ook heeft hij ook de waterleidingen aangetast. En dan is het dus in de waterleiding gekomen. Dat is een heel kleine anekdote.
Ja.
Maar Thames Water, dat eigenlijk de water voorziet voor al een kwart van de Britse gezinnen, is geprivatiseerd. Maar die maatschappij is eigenlijk failliet ondertussen. Of ze is nog niet officieel failliet, maar ze heeft gigantische schulden. En eigenlijk, dat werkt niet meer.
Mm-hmm.
En dat is opnieuw zo een voorbeeld van hoe de conservatieven eigenlijk altijd hebben ingezet op, we moeten meer privatiseren. Hè.
Ja.
De overheid moet zich zoveel mogelijk terugtrekken. Mm-hmm. Moet bespaard worden op de overheid. De overheid moet minder doen. Alles moet uitbesteed worden aan privémaatschappijen. En misschien werkt dat voor bepaalde dingen. De overheid moet niet alles doen. Maar zij hebben dat zo doorgedreven, die privatiseringen, dat het land eigenlijk niet meer werkt. Dat de overheidsinstellingen, de nutsvoorzieningen in Engeland werken niet goed meer.
Ja.
Dus er is niet alleen dat geval van die benzine in het water in Bramley, maar overal in Engeland wordt er nu afvalwater geloosd in rivieren, waardoor die rivieren vol E. coli zitten bijvoorbeeld.
Ja. Bacteriën.
Bacteriën. Ja, ja, ja. Er wordt gewaarschuwd van bekende roeiwedstrijden op de Thames. Ze kunnen nog wel doorgaan, maar de roeiers moeten vooral ervoor zorgen dat ze niet in contact komen met dat water.
Okay.
Dus op dit moment slaagt Groot-Brittannië er niet in zijn water fatsoenlijk te zuiveren.
Ja, zo'n basisvoorziening.
Een basisvoorziening. Niet, en dan sprak ik daar met de leider van de Lib Dems, de plaatselijke leider van de Lib Dems, die daar waarschijnlijk die zetel gaat kunnen binnenhalen.
In Bramley.
In Bramley. Ja. Dus eigenlijk, het kiesdistrict heet Godalming en Ash. Dat is ook de plaats waar Jeremy Hunt, de facto nog altijd de nummer 2 van de conservatieve partij, de minister van Financiën op dit moment, al jarenlang de onbetwiste leider is, de onbetwiste politieke leider, die dreigt daar die zetel te verliezen aan de Lib Dems. En inderdaad, een van de redenen is, mensen zien dat de echte basisvoorzieningen niet meer werken.
Mm.
En de man van de Lib Dems zei van, als onze overheid zelfs niet meer in staat is ons van fatsoenlijk drinkbaar water te voorzien, wat kunnen ze dan nog wel?
Mm.
Ja, zover is het gekomen.
Mm.
Ook traditionele conservatieve kiezers, wat oudere mannen, vrouwen, die zeiden dan bijvoorbeeld, een van de mensen zat in de raad van bestuur van de plaatselijke school.
Mm-hmm.
Ja, hij heeft de voorbije 4 jaar weer 4 mensen moeten ontslaan, omdat er is gewoon te weinig financiering. Ook de scholen zijn ondergefinancierd.
Ja, ja, ja.
Woningbouw. Er is een gigantisch tekort aan fatsoenlijke woningen in Engeland.
Mm.
Elke regering opnieuw belooft, ja, we gaan 100.000 woningen per jaar bouwen. Als je door Engeland rijdt, je ziet daar eigenlijk heel weinig nieuwe woningen gebouwd worden.
Op alle gebieden loopt
er heel veel fout in Engeland.
Ja, ja. Dus het staat zo goed als vast dat de conservatieven na de verkiezingen niet meer aan de macht zullen zijn.
Ik denk dat het veilig is om dat te stellen. Ja.
De grote uitdager is natuurlijk die andere traditionele grote partij, Labour, van partijleider Keir Starmer.
Ja.
This election is all about a choice. More of the chaos and division we've seen for the last 14 years, or turning the page and rebuilding with Labour.
Hij wordt de volgende premier. Kunnen we dat nu al zeggen?
Ja, ik denk dat we nu al kunnen zeggen dat Keir Starmer de nieuwe premier van Engeland wordt.
Mm-hmm.
Dat is nog niet 100% zeker dat hij een absolute meerderheid gaat halen in het Lagerhuis. Daarvoor heeft hij 326 zetels nodig. Mm-hmm. Maar eigenlijk zeggen de peilingen dat die absolute meerderheid er toch wel zal komen. Mm-hmm. En sommige peilers zeggen al, of peilingen gaan ervan uit, dat hij een heel ruime meerderheid gaat halen. Dat de Labour meer dan 400 zetels gaat halen.
Op de, wat is het, 500?
Op de 650. Dus 650, 650 zetels. Dus je moet 326 zetels halen om een meerderheid te hebben. Ja. En ik denk dat we kunnen stellen dat Labour, dat we die verbaasd mogen zijn dat Labour meer dan 400 zetels gaat halen. Ja. En dat is eigenlijk redelijk ongezien voor die partij. Ja. Maar wat mij wel opvalt is dat heel veel Engelsen toch niet zo met heel veel goede moed op Labour stemmen. Mm. Die partij hangt een kant aan van hoge belastingen, wat de Britten niet graag hebben. Mm-hmm. Niet echt goed bestuur, oude politieke cultuur. Mm-hmm. Ook Keir Starmer, waarschijnlijk de nieuwe premier, is niet echt een charismatisch figuur, een charismatisch leider. Iedereen is het over eens dat er een keurige man is. Waarschijnlijk een goed bestuurder, een bekwaam man. Heeft eigenlijk, voor hij in de politiek ging, was hij openbaar aanklager. Mm-hmm. Is ook mensenrechtenadvocaat geweest. Dus hij gaat dat wel goed doen, maar hij spreekt niet echt aan. Hij is een beetje, toch veel Engelsen zien hem een beetje als een saaie man.
Ja.
Maar wat hij wel ook heeft gedaan, is, en daarom geven ze toch de stem aan Labour opnieuw, is Labour opnieuw meer naar het centrum brengen. Want je mag niet vergeten, in 2019 was Jeremy Corbyn nog de Labour-leider die de partij weer helemaal naar links had gebracht.
Ja.
Zelfs extreem links op sommige vlakken. Ja. En daar moeten de Engelsen niet van weten. Nee, zeker die gewone doorsnee Engelsman op platteland of in die vervallen steden in het noorden. Ja. Die houden niet van dat extreem linksbeleid. Ja. En dus dat heeft Starmer gekeerd. Hij heeft de partij terug naar het midden gebracht.
Mm-hmm.
Hij belooft ook in zijn manifesto dat de belastingen nauwelijks gaan verhoogd worden. Dus hij heeft ook naast zich Rachel Reeves gezet, die waarschijnlijk de nieuwe minister van Financiën gaat worden.
Mm-hmm.
Een heel slimme op economisch vlak, maar ook redelijk centrum.
Ja,
dus Labour gaat een soort van centrumbeleid gaan voeren.
Ja.
En gaat proberen in te zetten op goed bestuur.
Mm.
En zegt nu op dit moment zeker, we gaan zeker de belastingen niet verhogen.
En hoe gaan ze dat dan allemaal betalen? Want er moet wel wat rechtgezet worden.
Daar moet heel veel rechtgezet worden. En dat vraag ik mij ook af. En dat zeggen ook politologen in Engeland. Labour belooft nu wel om nauwelijks de belastingen te verhogen.
Mm.
In een verkiezingsprogramma staat dat ze ongeveer 10 miljard extra belastingen gaan invoeren. Maar dat is lang niet genoeg om al die uitdagingen waarvoor het land staat, om die te financieren.
Mm.
Als je de NHS, daar hebben we het eigenlijk nog niet over gehad, de Nationale Gezondheidszorg, die gratis is nog altijd in Engeland. De wachtlijsten daar zijn zo enorm. Mm. Ik sprak met een vrouw die had een knieoperatie achter de rug, die niet goed gelukt was, want ze mankte nog altijd een beetje.
Mm.
Die had er een jaar op moeten wachten op een redelijk simpele knieoperatie.
Mm.
Er moet zoveel geïnvesteerd worden eigenlijk in die gezondheidszorg. Die moet eigenlijk opnieuw opgebouwd worden.
Mm.
Hoe dat ze dat gaan financieren, ik zie het nog altijd niet gebeuren. Dus die uitdagingen waarvoor Starmer en Labour gaan staan, die zijn echt enorm. En ik vrees, ik kan me goed voorstellen dat over een jaar de Britten opnieuw gaan zeggen van ja, ons leven is nog altijd niet beter geworden.
Mm.
Dus daar gaat Labour wel heel goed voor moeten oppassen. Hè. Om al die problemen die er nu zijn, om die recht te trekken, zijn echt, heb je eigenlijk, denk ik, opnieuw 10 jaar nodig.
Ja.
En
ja,
ik weet niet of de Engelsen zoveel geduld gaan hebben.
Er is nog een man die opnieuw op het voorplan getreden is. Dominique, het is een man die vooral de fans van Herman Van Rompuy zich herinneren.
You have the charisma of a damp rag and the appearance of a low-grade bank clerk. And the question that I want to ask, that we're all going to ask is, who are you? I'd never heard of you. Nobody in Europe had ever heard of you.
Nigel Farage, toen trok die hart van leer tegen Van Rompuy toen die Europees voorzitter was. Hij was een van de grootste pleitbezorgers van de Brexit.
Ja.
Misschien wel de man die ervoor gezorgd heeft dat dat er kwam.
Klopt,
waarom
is
die dan nu terug zo populair?
Dat blijft iets heel vreemds. Hij is nu de leider van UK Reform, heet de partij nu.
Ja.
Maar toen hij in het Europees Parlement zat, heette zijn partij nog UKIP.
Ja. UK Independence Party.
Inderdaad, ja. En UKIP heeft altijd wel In die periode rond 2010, 2014 haalde die wel veel stemmen. Mm-hmm. Tot 15% van de Britten stemden op UKIP. Maar die slaagden er niet in door dat Britse kiessysteem, waarin in elk kiesdistrict gewoon de partij die de meeste stemmen haalt de zetel krijgt. Slaagden die er niet in zetels te halen. En de enige zetel die ze ooit wel hebben gehaald is in Clacton-on-Sea. Dus ik ben in Clacton geweest, Clacton-on-Sea. Dat is ook zo'n kuststadje en meer in het zuidoosten van Engeland. Eigenlijk vlak nadat Sunak de verkiezingen had uitgeroepen, heeft hij gezegd van oké, ik ga toch opnieuw in de politiek stappen. Want hij was eigenlijk teruggetreden uit die politiek. Die partij UK Reform was officieel in handen van iemand anders. Mm-hmm. Maar hij was nog wel op de achtergrond een sterke man. Maar hij komt nu opnieuw op in Clacton-on-Sea. En de kans is reëel dat hij daar inderdaad die zetel gaat binnenhalen. Mm-hmm. En ik sprak daar ook met mensen en die zeiden van, ja oké, wij gaan op Farage stemmen. Mm-hmm. En ik zeg, ja, en waarom? Ja. En dan krijg je eigenlijk een heel vreemde tegenstelling in hoe dat die mensen naar politiek kijken. Want die zeggen dan ook van, ja, de Brexit, oké, ze hadden ook allemaal voor Brexit gestemd. Mm-hmm. Oké, dat was eigenlijk een vergissing. Dat hadden we niet mogen doen. Mm-hmm. Maar de man die daar eigenlijk verantwoordelijk voor is voor die Brexit, want dat is Nigel Farage wel, hij heeft eigenlijk de conservatieve partij zo erg onder druk gezet dat David Cameron
dat referendum heeft uitgeroepen.
Ja, dat heeft uitgeschreven. Die man, daar gaan ze nu toch weer op stemmen. En waarom? Dan kom je toch weer bij de VS terecht en waarom mensen op Trump stemmen.
Ja.
Dus Nigel Farage heeft ook wel de gave van dat woord. Hij verwoordt eigenlijk die diepe onvrede die er in Engeland zit bij die mensen. Die kan hij wel helder verwoorden.
Hmm.
Hij blijft toch een zeker charismatisch politicus. Hij vat wel dat sentiment bij veel Britten, die onvrede over het algemeen bestuur.
Ja.
De conservatieven krijgen daar nu de schuld van. En als ze dan toch niet op Labour stemmen, zeker in die kuststeden, daar is Labour, dat is echt een brug te ver.
Ja.
Daar willen ze dat niet doen. En dan komen toch opnieuw bij UK Reform en bij Nigel Farage terecht.
Ja.
Een oudere vrouw zei van, ja, oké, is the closest thing to Margaret Thatcher. Ja. Ook dat gevoel blijft heel erg leven, ook bij veel, zeker oudere Britten, die hebben nog altijd heimwee naar Maggie.
Ja.
Margaret Thatcher, dat was Engeland nog een wereldmacht. Daar zit een soort van nostalgie en op een of andere manier, ook al weten ze dat Farage eigenlijk een oplichter is, dat weten ze ergens wel in hun achterhoofd. Op dat vlak zijn ze nog, denk ik, zijn ze toch wat slimmer dan de Amerikanen die op Trump stemmen.
Ja.
Maar toch, omdat ze dan toch niet, de conservatieven is geen optie meer.
Mm.
Labour doen ze niet, het principe.
Mm.
En dan komen ze weer bij Farage terecht, bij UK Reform.
Ja, okay.
Dus ja, die gaat niet veel zetels halen. Misschien haalt hij er toch meer dan ooit, maar dan spreken we over 5, 6, 7 zetels die hij misschien zal halen.
Ja.
Dat is lang, dat is eigenlijk verwaarloosbaar.
Mm.
Maar hij haalt wel veel stemmen weg bij de conservatieven.
Ja.
Dus hij maakt het de conservatieven nog moeilijker om zetels te halen.
Terwijl
dus
op dat vlak is hij. Ja.
En op dat vlak blijft hij wel een factor van belang in deze verkiezingen.
Tot slot, Dominique. Er is een bekend Engels spreekwoord dat zegt: it has to get worse before it gets better.
Ja.
Is het dieptepunt bereikt en zal het hierna beter gaan? Of,
Wel, ik heb het net al aangehaald. Slechter kan het denk ik niet. Allee, zeker niet qua onderlinge ruzie in de regering. Hè. We hebben het gehad over die 5 premiers die de voorbije 7 jaar zijn de revue gepasseerd. Dus op dat vlak gaat Labour het zeker denk ik wel echt wel beter doen.
Mm.
Schone lei met een partij die Starmer heeft die wel wat op orde gekregen. Dus dat zal wel beter worden.
Mm-hmm.
Maar of die partij dat land kan rechttrekken en of al die beloftes die nu gedaan worden over beter bestuur en over nutsvoorzieningen en over een overheid die weer gaat werken, die fatsoenlijk gaat werken, dat zal toch de toekomst moeten uitwijzen. Daarvoor is echt heel veel geld nodig.
Ja. En wanneer mogen we premier Starmer in het Lagerhuis verwachten?
Dat zal snel gebeuren. Hè. Dus, zeker als hij een volstrekte meerderheid heeft, een absolute meerderheid heeft, dan kan hij eigenlijk vanaf volgende week al beginnen.
Goed, Dominique. Dankjewel.
Graag gedaan.
Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Volg ons op je favoriete podcastplatform of download onze app DS Podcast. Daar beluister je ook al onze podcastreeksen en werk van andere makers. Alle credits van deze aflevering vind je op standaard.be/podcast. Reageren kan via podcast@standaard.be.